Een hele goede morgen. Fijn om in jullie midden te zijn. Hier weer eens in Epe. Ik zocht net naar een bruggetje om... een bruggetje tussen wat Herman zei en wat ik ga vertellen. Dat wordt een beetje lastig. Want ik ga het niet over het profetisch woord hebben en over het aanbreken van de derde dag en over de grote verdrukking. Want het was nogal wat Herman daar even aanhaalde. En we zaten daar al even over te babbelen onder het zingen. Dus, op dit moment, niet dit moment, maar de laatste tijd houdt dat profetisch woord mij ook nogal bezig. Ik ben op mijn website een serie blogs aan het schrijven over Matthäus 24 en 25. En in Matthäus 24 houdt de Heer Jezus een reden, een toespraak voor zijn discipelen. Wat eigenlijk één grote compilatie is van het profetisch woord. Dus van de zaken die we vinden bij de Hebreeuwse profeten. En de Heer... in zijn toespraak reigt hij al die uitspraken aan elkaar en zet ze ook in chronologische volgorde. En in die blog ga ik dan ook tamelijk uitgebreid in op de dingen die gaan gebeuren, zoals de grote verdrukking. Hoe lang duurt die nou precies? En de wederkomst van Christus op de Olijfberg voor zijn volk Israël. En wat kunnen we daarvoor allemaal nog verwachten? Hè? Een schijnvrede, een grote verdrukking. Nou, hoe lang duren die? Daarna komt er nog een dag van toren. Met oordelen over de volkeren, want de grote verdrukking is een periode specifiek voor Israël. Dus ja, dat is nogal wat. En dat is dus ook niet even in een paar zinnen wel te zeggen, maar niet uit te leggen. Dus daar ga ik me hier ook niet aan wagen. Maar als u daar wat meer informatie over wilt, dan kunt u terecht op mijn website, gezondewoorden.nl. En ik ben volgens mij bij vers 14 aangekomen. En het hoofdstuk heeft volgens mij meer dan 50 versen. Matthäus 24 en daarna Matthäus 25 nog, dus dat gaat nog wel even duren. Maar deze ochtend wil ik het met jullie hebben over dit onderwerp, uitverkiezing. En dat is nogal een thema natuurlijk, want laat ik eerst eens zeggen wat het woordenboek erover zegt. Ik zou zeggen de dikke Van Dalen, maar zo dik is hij niet, want het is gewoon van de online Van Dalen. Maar Van Dalen zegt dat uitverkiezing een protestants dogma is. Dat zegt dat alleen door God uitgekozenen zalig kunnen worden. Ook niet zo vaak over in ons hedendaags taalgebruik, hoewel zalig kerstfeest. Hebben we net achter de rug. Maar ik heb er van dat protestantse dogma op zich heb ik niet zo heel veel verstand. Ik zeg altijd, ik ben niet echt opgegroeid in de kerk. Ik ben wel geboren in een gezin dat naar de kerk ging. Maar op het moment dat de leeftijd dat de meeste mensen dat serieus gaan nemen, had ik zoiets van, dat ga ik dus niet doen. En dat is een van de herinneringen uit mijn jeugd. Ik had een broer die was 3 jaar ouder en die werd puber. En die begon op een gegeven moment overal tegenaan te schoppen. En ik was dus 3 jaar jonger. Hij is al een jaar of, een jaar of 14 zijn geweest. Dus ik was 3 jaar jonger en ik zag dat. En ik dacht, ja, dat herinner ik me echt nog goed van, aha, zo kan het dus ook. Dat ga ik dus ook doen. En vanaf die tijd ben ik ook een beetje rebels ten opzichte van die protestantse opvoeding. Dus ik heb me daar niet echt in verdiept. Dat had ik voor deze studie wel kunnen doen, maar het zal je gedacht zijn hoeveel je daar onbewust toch wel van meekrijgt. Want ik weet heus al een beetje hoe het zit. Maar ik had nu een hele uiteenzetting kunnen zetten hoe men in de christelijke wereld over uitverkiezingen denkt. Maar dat vind ik nooit zo... Zo'n mooie benadering, want dan ga ik u vooral vertellen hoe het niet is. En ik ga u liever vertellen wat de schrift erover zegt en hoe het dus mijns inziens wel is. Maar het is aan u om dat te checken of deze dingen al zo zijn, hè, zoals de Bereërs in Handelingen 17. Maar uitverkiezing, Ja, dat is dus over het algemeen wordt dat wel gezien als God kiest er een paar uit en die gaan naar de hemel. En daarmee is dus ook meteen gezegd dat die anderen, en dat is een hele grote groep, natuurlijk het allergrootste deel, die zijn dus voorbestemd voor de hel. Dat is dan meestal het idee. En vandaar ook dat je volgens mij de term hebt uitverkiezing en predestinatie. Heeft u waarschijnlijk ook wel eens van gehoord. Want uitverkiezing is dus het uitkiezen van een select gezelschap dat naar de hemel gaat. Hè? Zo zegt men dan in het dogma. En predestinatie, dat betekent pre is voor. En destinatie, dat heeft met het Engelse destiny, bestemming te maken. Dus voorbestemmen inderdaad. Maar als je het ene groepje uitkiest voor de hemel, ja, dan heb je het andere deel, dat grote deel, daarmee dus niet uitverkoren voor de hemel. En dus, is de logische conclusie, voorbestemd voor een andere plek. En dat is in dat dogma dus de hel. Nou, de hel, daarover ging het hier een paar weken geleden, toen mijn naamgenoot die sprak. En daarin kwam ook duidelijk naar voren dat de schrift dat begrip niet kent. Dus daar ga ik verder ook niet al te veel over zeggen. Ik wil jullie een paar voorbeelden geven van uitverkiezing in de schrift. Nee, laat ik eerst nog wat zeggen over de aanleiding. Waarom ik het eens over dit onderwerp wilde hebben. Ik was een paar weken geleden met Lian op een feestje. En daar zaten we op een gegeven moment stonden aan een tafel met drie heren. En ik kende ze alle drie niet. Op één na, die heb ik vorig jaar op een feestje gesproken, maar ken je dan iemand? Ook niet echt. Dus ik kende ze niet echt, maar onze drie gesprekspartners, die zaten alle drie in de kerk. Een kerk. Een kerk. Eentje die noemde het aantal kerken op waar hij gezeten had. Toen dacht ik van, daar is mijn cv niks bij. Dat was nogal een lange lijst. Er zaten ook denominaties tussen waar ik nog nooit van gehoord had. Ik denk dat nou, dan moet de tijd toch wel gekomen zijn dat je het ongeveer gaat opgeven. Maar dat was dus niet zo. Maar ze zaten alle drie in een kerk. En er was één man die had het hoogste woord. En die vertelde dat ze hadden een nieuwe dominee, een jonge gast. En die had toch wel iets aangedurfd, was het verhaal. En hij had het al heel snel aangedurfd om het over uitverkiezing te hebben. Nou, dat was toch wel wat. En ik hoorde dat zo'n beetje aan en we hadden het over tradities en kerkelijke opvoeding gehad. Dus ik hield me een beetje van de domme, daar heb ik niet zo moeite mee. En ik zei het tegen hem van, joh, maar wat is er nou zo bijzonder dat die man het over uitverkiezing heeft gehad dan? Dus ja, ik kom hier ook nog niet zo lang, ik ga het ook over uitverkiezing hebben. Dus ik ga in een illustre rijtje natuurlijk met die dominee. Maar ik zeg, wat is daar dan zo bijzonder aan? Ja, dat is toch wel echt een ding hoor in de kerk. En het is wel een hot item. En het is niet iets waar je makkelijk over praat in de kerk. En toen zei ik, van, nou, ik heb heel die kerkelijke opvoeding niet. De kerkelijke tradities, daar zit ik niet in. Zeg maar, als ik gewoon mijn Bijbel open, dan begin ik in Genesis. Adam kunnen beginnen, maar ik zei van, nou, dan kijk ik bijvoorbeeld naar Abraham. En dan zegt God tegen Abraham, Abraham, we gaan het straks lezen. Abraham woont in Ur. Ga uit je land, uit je maagschap en uit het huis van je vader naar een land dat ik je wijzen zal. En dan zal ik alle geslachten van de aardbodem in jou gaan zegenen. Dat was Abrahams uitverkiezing. Zei ik ook tegen die heren. Ik zeg, dat heeft helemaal niets met hemel of hel te maken. Of met een bestemming, een eindbestemming. Ik zeg, dat is, God kiest één individu uit en hij ging alle geslachten van de aardbodem in die ene zegenen. Dat was zijn uitverkiezing. Nou, ik zeg, toen nam ik de korte route en toen zei ik van, nou, dan kom ik in de Efezebrief, een brief van Paulus. In het begin van de Efezebrief, in vers 3, zegt Paulus, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Dus wij zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel in Christus. En dan gaat hij ze opnoemen. Ik zeg, dat is de eerste die hij noemt in vers 4. Zoals hij ons uitverkoren heeft in hem. Zegt, dus waarom is dat zo'n moeilijk onderwerp? Zegt, de Bijbel staat er vol mee met uitverkiezing. Zegt alleen, waarom heeft hij ons als Ecclesia, als gemeente, als lichaam van Christus, waarom heeft hij ons uitverkoren? Is dat omdat wij naar de hemel gaan en de rest naar de hel? Zegt, nee, dat staat ook in Efeze 1. Hij heeft ons uitverkoren in Christus. Hij is de uitverkoren met allemaal hoofdletters, maar in hem zijn wij uitverkoren. En wat gaat hij doen? Hij gaat heel de schepping zegenen in de Christus. Heel de schepping samenbrengen onder de Christus. Ik zeg, dat is uitverkiezing. Dat er een individu, of voor mij apart een heel groep of een volk, wordt uitgekozen. En dat de rest door die groep of dat individu wordt gezegend. Dus uitverkiezing is dan altijd, als het daar op die manier over uitverkiezing gaat, komen ze straks nog wel op terug. Dan gaat het altijd over het uitkiezen van een individu of een groep of zelfs een volk om de rest te zegenen. Nou, dat was in het kort mijn toespraak die avond. En dat ga ik nu dus iets uitgebreider doen en het ook onder bewijs stellen dat zo is. En we hadden daar nog wel wat interessante gesprekken over. De man die overigens het hoogste woord had daarvoor, die was opeens weg. Die vond het blijkbaar niet zo leuk, maar ja, dat heb je ook wel eens. Misschien vond hij het alleen niet zo leuk dat ik even aan het woord was. Dat kan ook nog. Iemand die het heel leuk vindt. Maar die was erbij. Dus, ik geef jullie wat voorbeelden in de schrift van uitverkiezing. En ik weet zeker, als ik dit rijtje noem en laat zien, dat jullie denken van, oh ja, maar dan weet ik er ook nog wel een paar. Tenminste, daar ga ik vanuit. Abraham noemde ik al. Nou, hoef verder niet toe te lichten. Ik ga ze ook niet allemaal toelichten. Jacob. Ja, dat had ik het net even over met mevrouw die achter de Herman zit, Jannie heet je toch? Ja. Dan hadden we het even over Jacob. Misschien kom ik daar straks nog wel op terug, want daar staat ook wel wat in Romeinen 9, wat dan ook vaak verkeerd verstaan wordt. Maar ik kan niet op al deze voorbeelden heel uitgebreid ingaan. Wat dacht u van Farao? Kijk, wij denken bij uitverkiezing dat God iemand uitkiest, die gaat dan geloven, maar uitverkiezing is gewoon uitkiezen. Dus er zijn ook, dan, ja, om het dan maar zo te zeggen, er zijn dan ook meerdere vormen van uitverkiezing. He, dus we moeten dat hele dogma gewoon even loslaten en zeggen van, wat is nou uitkiezen? Nou, dat is niet zo moeilijk toch? In het begin van mijn eerste dia zag je allemaal chocolaatjes die er ongeveer hetzelfde uitzagen. Iemand ging er eentje uitkiezen. Nou, dat is uitverkiezen, je kiest niet. Ik heb vanmorgen ook gekozen wat ik ging ontbijten bijvoorbeeld. Kiezen. Maar zo simpel is het eigenlijk, als je het even terugbrengt tot de basis. Maar Farao, staat in Romeinen 9, werd door God uitgekozen. Dat God zegt daar tot Farao, heb ik opgewekt opdat ik in jou mijn kracht zou bewijzen. Dus Farao werd uitgekozen door God, als een vat van onheer, dat wel. Maar dat God zijn kracht in hem zou bewijzen, zodat heel de wereld, de toenmalige wereld, zou horen van wat God gedaan heeft. Dat staat in Romeinen 9. Deze ga ik niet eens toelichten. Het volk Israël is een uitverkoren volk. Maar wel door de geschiedenis heen, ook per definitie, voor het grootste deel ongelovig volk. Wil ik het dan ook wel even bij zeggen. Maar het is wel Gods uitverkoren volk. En nu staan ze terzijde, maar in de toekomst, na de grote verdrukking, Herman, dan gaat God de draad weer oppakken met zijn volk. Hè, als de Heer wederkomt op de Olijfberg. En dan gaat via Israël zijn koninkrijk vestigen over heel deze wereld. Simson, dat is ook een mooie. Van de moederschoot af was hij uitverkoren. Hij was ook een Nazireër. Nou, dat is ook een soort van uitverkoren. Er zat nog wel meer aan vast. Maar hij was van de moederschoot af, was voor hem bepaald dat hij een richter zou zijn. En dat hij zou beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen, staat er dan. Maar als ik Simson noem, ja, dan weet u, dan zijn die andere richteren ook door God uitgekozen, zoals Gideon. Dit is ook een leuke, Kores, Perzische koning was dat, maar dat is ook een heiden. Waartoe was hij uitgekozen door God? Nou, dat zegt Kores zelf. God heeft tegen mij gezegd dat ik de tempel ga herbouwen. Lees het maar aan. Natuurlijk, Jezus Christus, Die wordt ook echt letterlijk in Jesaja 42 bijvoorbeeld de uitverkorene genoemd. Nou, ik had het net over vanaf de moederschoot afgezonderd, hè, Simson. Maar dan weet u meteen dat Paulus dus ook een uitverkorene was. Deze is mij een uitverkoren vat, lezen we ook in Handelingen over Paulus. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Maar natuurlijk ook de Ecclesia, het lichaam van Christus. Daar wil ik het dan ook wat straks nog wat uitgebreider over hebben. We gaan eerst naar Genesis 12. Daar is dus de geschiedenis van Abraham. Ik ga er niet te lang bij stilstaan, want het is eigenlijk al gezegd. En Yahweh, de Heer, de meeste vertaling, de godsnaam. En Yahweh zegt tot Abraham, ga voor jouzelf uit jouw land en uit jouw verwantschap en uit het huis van jouw vader naar het land dat ik jou doe zien. En dat Abraham uitverkoren was, dat lees je dus niet in Genesis 12 letterlijk, maar wel in Nehemia 9 vers 7. En ja, dat is ook nog een verhaal, dat moeten we maar eens nalezen in het hoofdstuk Genesis 12. Abraham ging vanuit Ur naar Haran, via een omweg dus ook weer naar het, en daarna ging hij pas naar Canaan, naar het beloofde land. Maar vanuit Canaan is hij ook nog eens naar het buitenland gegaan. Naar Egypte moest hij een tijdje. Nou, dat is ook allemaal niet zonder betekenis. Maar ik wil u alleen maar prikkelen om dat eens na te kijken. Maar daar ga ik nu ook niet op in. Maar wat zegt God nou tot Abraham? Ik zal jou tot een grote natie maken, tot een groot volk. En ik zal jou zegenen. En ik zal jouw naam groot maken. En word een zegen. Sommige vertalingen zeggen hier wees een zegen. Hè, dat van, nou, dat moeten we dan nog maar afwachten. Nee. Wordt een zegen, en zo zegt de herziene statenvertaling en de NBG zeggen het ook zo ongeveer, jij zult of jij zult een zegen zijn. Dat is ook geen opdracht, dat is gewoon het vaststellen van een feit, een voorzegging. Jij zult een zegen zijn. Net als dat de Heer bijvoorbeeld zegt tot de discipelen, gij zult mijn getuigen zijn, jullie zullen mijn getuigen zijn. En ik zal zegenen die jou zegenen, en wie jou vervloekt zal ik vervloeken. En in jou, Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Kijk, dat is de belofte die Abraham krijgt. In hem, daartoe was Abraham uitverkoren, in hem zouden alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En Abraham is tot een groot volk geworden. Maar er staat ook in Hebreeën dat, ja, dat staat over al die aardvaders, dat zij de belofte, dat zeg ik volgens mij even met de Statenvertaling zoals het in mijn hoofd zit, dat ze de belofte van verre gezien en aanschouwd hebben, maar die niet hebben verkregen. En want Abraham woonde gewoon in tenten in het land. Als hij het aanbod kreeg om een stukje land te kopen, zei hij van, nou, dat ga ik niet doen, want dat krijg ik toch wel. Want God had het hem beloofd. En ja, dat land heeft hij dus niet eens als bezit gehad, maar dat wordt natuurlijk uiteindelijk vervuld in de toekomst op een nieuwe aarde. Waar alle geslachten van de aardbodem ook in Abraham gezegend zullen worden. En Abraham is dan ook een type of een model eigenlijk voor alle geloven. Hè? Want het is niet alleen in de brieven van de 12, maar ook in de brieven van Paulus wordt Abraham als voorbeeld gebruikt. Ja, dan sla ik heel veel over. Eigenlijk de hele Hebreeuwse Bijbel ga ik naar het Nieuwe Testament. Want daar wil ik dan toch in terechtkomen. Want ik wil het hebben ook over onze uitverkiezing. Waartoe zijn wij uitverkoren? Waarom heeft God ons uitgekozen? Jou en mij, als we gelovigen zijn. Waarom? Waarom hebben wij dan een streepje voor? En is dat dan niet in strijd met wat genade is? Hè? Dat God zegt van, nou, jou wel en jij niet. Nou, dan gaan we naar 1 Korinthe 1. En daar zegt Paulus is een schrijver, kijk naar jullie roeping, broeders. Daar zijn de zusters altijd bij ingesloten in de schrift. Niet vele wijzen naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele edelen. Ik zeg er meteen bij, dat is dus geen uitsluiten van wijzen, machtigen en edelen, maar het zijn er niet vele. Dus God roept, kijk naar jullie roeping, niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. En dit is een lang hoofdstuk, ook een mooi hoofdstuk trouwens. Ook een hoofdstuk dat je echt meerdere keren goed moet lezen om echt door te krijgen wat er staat. Want Paulus die betoogt in het voorgaande, hij heeft het daar over wijsheid en dwaasheid. Hij zegt bijvoorbeeld dat het kruis van Christus voor de wereld dwaasheid is. Het is natuurlijk de boodschap, het woord van het kruis, dat noemt hij het ook in het hoofdstuk. Het woord dat God door iemand aan een kruis deze wereld gaat rennen, ja, dat is, voor de wereld is dat dwaasheid. Dat kan toch niet, dat slaat toch ook nergens op. Dat is het meer, dat slaat toch nergens op, dat is toch dwaasheid. En de wereld in haar wijsheid, ja, kijk, dit is natuurlijk geschreven in het Grieks, en daar kent men helemaal geen leestekens zoals wij die hebben, maar je zou eigenlijk het hoofdstuk gewoon eens over moeten schrijven en dan ook aanhalingstekens plaatsen waar Paulus het over zogenaamde wijsheid heeft. Want in het hoofdstuk wordt bijvoorbeeld ook gezegd dat het Gods wijsheid is, dus God heeft in zijn wijsheid besloten dat de wereld door haar wijsheid, maar dat is natuurlijk haar zogenaamde wijsheid, die geen echte wijsheid is, dat de wereld door haar wijsheid God niet kent. En het is God die dat zo bepaald heeft. En we gaan straks wel zien waarom. En God redt dus door de dwaze boodschap van het kruis van Christus. Zoals hij dat de hele Bijbelse geschiedenis door heeft gedaan. Een ark, was een man opeens een ark aan het bouwen. Dat was een symbool en ook een middel van redding, die ark. Of de slinger en het steentje van David. Die reus die lachte zich een ongeluk dat daar een... wat zei hij? Ben ik een hond of zo dat je naar me toe komt met een slinger en een steen? Nou, en zo kun je nog wel even doorgaan. 300 mannen met kruiken en fakkels bij Gideon. Wat een heel gedecimeerd gezelschap was natuurlijk, want het waren veel meer. Het waren er enkele tienduizenden. Bleven er 300 van over. En God zei, zo ga ik het doen. Opdat zal blijken dat het mijn kracht is, waardoor die overwinning tot stand wordt gebracht. Nou, kijk naar jullie roeping, broers. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar God kiest de dwazen van de wereld uit. Aangenaam. Om de wijzen te schande te maken. En God kiest de zwakken van de wereld uit. Om de sterken te schande te maken. Dus als u denkt van, nou, die gemeenschap waar ik kom, dat zijn toch, bestaat toch hoofdzakelijk uit dwazen, zwakken enzovoorts. Dan denk ik van, ja, nou, dat klopt dus. Dan heb je dat goed gezien. Maar ik zeg er altijd bij, niet vele wijzen, niet vele... Dus als u zich niet aangesproken voelt, dan kan dat. Als u denkt, ik ben wel wijs, ik ben wel machtig, ik ben wel edel. Dan kan dat, die uitvluchten hebben we gezien in het vorige vers, niet vele. Maar God kiest... Met name dus de dwazen uit om de wijzen te schande te maken. Dus de wijzen te beschamen, de wijsheid van deze wereld. En God kiest de zwakken van de wereld uit om de sterken te schande te maken. Wat zogenaamd in de ogen van de wereld sterk is, nou, dat schuift God aan de kant en God kiest het zwakke uit. Zo is dat, die boodschap van het kruis is natuurlijk precies hetzelfde. Want het overheerst dat ook, dat hij in zwakheid gekruisigd werd. Dus de uitverkorenen, daar gaat het over, in deze tijd bestaan uit onmachtigen, onedelen, dwazen, zwakken en verachten. Met name dan, hè? Met name. Als u zegt van, nou, ik vind dat je me beledigt, dan zeg ik van, nou, dan bent u er zo eentje uit vers 26. Dan bent u die uitzondering. En God kiest de onedelen van de wereld uit en de verachten en die niets zijn, opdat hij die wat zijn, teniet zou doen. Dus allemaal om dat wat in de wereld zo hoog wordt aangeschreven, om dat te kijken te zetten. Dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Daardoor wordt kiesgod precies het tegenovergestelde uit van wat in de wereld in aanzien is. Nou, waarom doet God dat? Heb ik eigenlijk al gezegd, maar dat staat ook in het, dat staat hier al, omdat hij die wat zijn teniet zou doen. Maar in het volgende vers staat ook, zodat geen enkel vlees zich zal beroemen voor God. Dus een zal nooit aanspraak kunnen maken op zijn eigen wijsheid, op zijn eigen macht en op zijn eigen edelheid enzovoorts. Want God die doet het allemaal teniet en hij kiest een zwak gezelschap uit. Met dat zwakke gezelschap gaat hij ook iets doen. En dat vinden we onder andere in Efeze 2. Daar staat, maar God, ja, die haakjes die u ziet, dat zijn gedeeltes die ik weglaat. Ik heb er alleen even de tussenzin gepakt, niet omdat de rest niet interessant is, maar omdat ik even de hoofdzinnen eruit wil halen. En over die tussenzin hebben we die andere zin hebben we misschien een andere keer al eens. Dat staat natuurlijk genoeg in, maar dat is altijd in Efeze 3. Maar God maakt ons, gelovigen, samen levend met Christus. En hij wekt ons samen op. En hij doet ons samen zitten in de hemel. In Christus Jezus. Dus wij hebben deel aan zijn, dat staat hier dan niet, maar aan zijn dood, zijn begrafenis. Maar ook aan zijn opstanding. En zelfs dat hij gezet is in de hemel. Wij zijn daar in Christus gezet in de hemel. Ons leven is verborgen met Christus in God. Colossenzen 3. En dan staat er in Efeze 2 bij waarom hij dit doet. Waarom kiest nou God al dat zwakke en verachte en dat onmachtige gezelschap uit en geeft hij hen de positie van Christus? Waarom doet hij dat? Nou, dat staat er dan vervolgens. Opdat hij in de komende aionen, in die komende tijdperken, dat tijdperk van de 1000 jaar en het tijdperk daarna, de komende aionen, de komende eeuwen, zeggen de meeste vertalingen, tijdperken, opdat hij in de komende aionen de overtreffende rijkdom van zijn genade zal betonen in zijn goedheid over ons in Christus Jezus. Dus wat hier staat, is dat God ons als Ecclesia, dat verachte en onmachtige en onhele gezelschap, in die toekomende tijdperken gaat betonen, gaat gebruiken als demonstratiemodel van zijn genade. Dus hij gaat zeggen van dat, hoe zeg ik dat netjes, dat schorrie morrie, dat zootje ongeregeld, wat ik verzameld heb uit alle natiën en toegevoegd heb aan het lichaam van Christus, dat gaat hij namelijk de allerhoogste positie geven die denkbaar is. Nou, als dat zo is, dan is dat niet vanwege jullie en mijn prestaties. Want we hebben net gelezen dat wij hebben eigenlijk niks om ons op voor te staan. Het is juist ondanks onze prestatie, ondanks wie wij zijn, dat hij ons heeft uitgekozen. En ik denk wel eens van, juist omdat wij niet deugen, heeft hij ons uitgekozen. Ja, dat zegt Paulus eigenlijk ook alleen met het wat uitgebreider. Maar juist het verachten en het zwakken en het onwelen, dat heeft God uitgekozen en die gaat hij in Christus, samen met Christus dus, wij ontvangen dezelfde positie als Christus. Hè? Wij delen in zijn positie, nu al, maar dat is verborgen, dus dat zien we niet. Maar straks, als hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden. En als hij het heelal zal onderschikken en besturen en regeren, dan is dat samen met ons. Want vanaf de wegrukking, waar Herman zojuist over had, in 1 Thessalonicenzen 4 staat, alzo, na dat moment van de wegrukking, zullen wij altijd samen met de Heer wezen. Dus waar hij is, zijn wij. Wij delen in zijn positie. En daar heeft God dus dit gezelschap voor uitgekozen. Daartoe zijn wij uitverkoren. Dat staat hier al. Maar ik ga straks ook nog naar Efeze 1. En dan staat er ook, uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Ja, want het is genade. Dus dat is ook, dat is overigens ook uitverkiezing. Dat heeft niets met, ook weer niets met het vlees te maken. Met waar wij ons op voor kunnen staan. Uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn die van God wijsheid voor ons werd. En rechtvaardigheid en heiliging en verlossing. Dus het is allemaal uit hem. En deze dingen, rechtvaardiging, heiliging en verlossing, we zijn gerechtvaardigd. Nu heiligt hij ons. Hij zet ons apart. En in de toekomst, bij de verlossing van ons lichaam, worden wij verlost. Dus het spreekt ook over verleden, heden en toekomst. Alles is zijn werk. Dat is wat Paulus hier zegt. Nou, dan gaan we naar Efeze 1. En ja, dat is het gedeelte waar ik toch ook vrij uitgebreid bij stil wil staan. En dat haalde ik in mijn inleiding al even aan, dat het hier ook over onze uitverkiezing gaat. Hè? Waartoe zijn wij nou uitverkoren? En dan begin ik in hetzelfde vers als waar ik een paar weken geleden s'avonds op dat feestje begon. In Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. En de MBG, ik weet niet of iemand meeleest in de MBG, maar die heeft hier allerlei geestelijke zegen. Die vond het wat te gortig dat het echt alle geestelijke zegen is. Maar dat staat er echt, staat echt alle of iedere. Er is geen geestelijke zegen in de hemel in Christus die wij niet ontvangen of niet hebben ontvangen. Alles is ons deel. En dat, ja, dat eigenlijk is het heel makkelijk als je eenmaal weet hoe het zit. Dat is zo, omdat alles hem toekomt, namelijk Christus. En wij delen daarin. Dus als je dat eenmaal weet en begrijpt, ja, dan is dit ook logisch dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen. Dat er niets ontbreekt. Want hij, ja, de Vader geeft hem alles. Nou, ik zei dus al, hier staat dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. En wat Paulus in het vervolg doet, is hij gaat dat uitpakken. Dus dit is het pakket, hè, dus alles. En nu wordt in de volgende vers wordt het uitgepakt. Ja, die zegen en die en die en die en die. Zo gaat hij dat doen. En ik ga ze niet allemaal langs. Misschien hebben we het een andere keer eens over de andere zegeningen. Maar de eerste waarmee hij dus begint is onze uitverkiezing. Zoals hij ons uitkiest in hem. De meeste vertalingen zeggen hier dus, hè, zoals hij ons uitverkoren heeft. Dat is dus dat woord. Maar dat is gewoon uitverkoren, uitverkiezing, uitkiezen. Zo'n hetzelfde woord. Je herkent in het Griekse woord trouwens nog, kan ik het op aanwijzen? Ja. Het Engelse woord election. Het verkiezingen. De verkiezingen. Vind je daar nog in terug? Alexa, Excel, met EX ervoor, hè? Alexato, election. Maar dat, ja, dat heeft dus met kiezen te maken. Zoals hij ons uitkiest in hem, ja, voor de grondlegging van de wereld. Dat is ook nog een dingetje. Letterlijk staat er zoiets als de neerwerping van de wereld. Daar wordt wat verschillend over gedacht, wanneer dat nou precies is. En ik wil dat voor nu maar even parkeren, daar ga ik het niet over hebben. Is de grondlegging de geboorte van de wereld, of is dat, wordt ook wel eens gerekend met de zondeval, hè, de neerwerping van de wereld. Nou, hoe dan ook, ver voordat wij geboren waren, heeft God ons uitverkoren. In hem. Dus, ja, daar blijkt al uit dat het niks te maken heeft met onze werken of onze prestaties. Zoals hij ons uitkiest in hem, hè, van tevoren, voor de grondlegging of de nederwerping van de wereld. Van de wereld. Uitverkiezing gaat dus vooraf aan alles wat een mens is of doet. En we hadden het van tevoren even over Jacob en Esau. Daar gaat Romeinen 9 over. Romeinen 9 vers 11. Ik zal even voorlezen wat daar precies staat. Daar staat, want toen de kinderen, en dan gaat het over Jacob en Esau, toen de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of slechts hadden verricht, en dan komt er een tussenzin, opdat het voornemen van God zou blijven naar uitverkiezing. En dan erachter, niet uit werken, maar uit hem die roept. Dus uitverkiezingen zijn inderdaad, het is uit hem, uit God, die roept. Niet uitwerken, dus niks van de mens, want toen de kinderen nog niet geboren waren en nog ook maar iets goeds of slechts hadden gedaan, had God zijn keuze al gemaakt. Werd tot haar gesproken, dat is dus de moeder van Jacob en Ezo, Rebecca, dan staat er letterlijk, de grotere zal slaaf zijn voor de mindere. Dus de oudere zou, de normale volgorde in de Bijbel is dat de oudste het eerst geboorterecht heeft. En dus dat, dat de jongere die daarna komt, dienstbaar is ten opzichte van die ouderen. Maar in de Bijbel wordt het, meestal omgedraaid, in ieder geval in het boek Genesis. En over Jacob en Esau werd al voor de geboorte van die twee, werd tot Rebecca gezegd dat de grotere, de meeste vertalingen hebben zoiets, de oudste zal de mindere, de jongere dienen. Dus die rollen werden omgedraaid. En dan staat er nog achter in vers 13, zoals er geschreven staat, Jacob heb ik lief, maar Esau heb ik gehaat. Nou, daar hadden we het met name ook even over zojuist. Ik ga dat nu niet uitgebreid toelichten. Ik zag op mijn website dat ik wel eens een blogje over heb geschreven. Het heet Esau gehaat? Vraagteken. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, moet je dat eens opzoeken. Maar in het Hebreeuws is dat begrip haten veel breder dan het onze. Wij denken bij haten dat, een synoniem voor haat, rancune, maar in de Bijbel is het een achterstellen, of op een tweede plek stellen. Dus Jacob werd een andere plek, een hogere plek gegeven dan Esau, en Esau werd daarmee achtergesteld, op een tweede plaats gezet. In die blog, meen ik, helemaal gelezen, maar heb ik daar ook voorbeelden van genoemd uit de Hebreeuwse Bijbel. Dus natuurlijk had God Esau ook lief. Alleen, ten opzichte van Jacob, eigenlijk is dat wat er ook staat in vers 12, wat haten is, namelijk de een zou de ander dienen. Dus de een zou voorgetrokken, vooropgesteld worden ten opzichte van de ander. Dat is haten in de schrift. Nou, dat wilde ik toch even gezegd hebben, maar nu weer verder in Efeze 1. Dus zoals hij ons uitkies in hem, voor de grondlegging van de wereld, laat ik dat dan maar even aanhouden, om heiligen en smettelozen te zijn voor zijn aangezicht. Ja, niet om heiligen en smettelozen te worden, maar hij kiest ons uit en hij geeft ons die positie van heiligen en smetteloos. Zoals Paulus bijvoorbeeld in de Colossensebrief zegt, jullie zijn in hem volmaakt. Dus dat is geen doel om dat te worden, dat is ons uitgangspunt. Zo ziet hij ons. En dan kan je zeggen, maar daar heb ik zo moeite mee, met mezelf, met mijn buurman, met mijn schoonmoeder. Maar de Heer ziet ons zo. En de Heer rekent zo, want dat is ook weer logisch, wij zijn in Christus. En wij worden gerekend zoals Christus wordt gerekend. Dus wij zijn heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht, in liefde. Ja, dat in liefde, dat is altijd een beetje een dingetje. Hoort dat nou bij dit vers of hoort dat bij het volgende vers? Want ik heb het bij het volgende vers er ook voor gezet. In liefde, ons tevoren bestemmend tot zoonstelling. Dat is leuk. Hier heb je dus, we hebben het over uitverkiezing. Ik noemde in de inleiding al uitverkiezing en predestinatie. Hè? Uitverkiezing en voorbestemming. Nou, hier gaat het over onze voorbestemming. We zijn tevoren uitverkoren, voor de grondlegging der wereld. En in liefde heeft hij ons tevoren bestemd. Dus dit is onze predestinatie. En waartoe zijn wij dan gepredestineerd, om het dan maar met die theologische term te zeggen, waartoe zijn we voorbestemd? Nou, tot zo'n stelling. Wat is dan zo'n stelling? Ja, dat is ook, in de interlineair zie je dat hier zoonschap staat. Dat is dan mijn kritiek op de interlineair. Trouwens ook op uw Bijbelvertaling, want er zal iets van aanneming tot kinderen staan. het gaat niet om kinderen. Het gaat om zonen. En het gaat niet om schap of aanneming, maar om plaatsing. En dat Huios is een zoon. En these, dat kennen wij wel van een hypothese, een parenthese, een synthese, een samenstelling is een synthese. These heeft met stellen te maken. Trouwens, hier is het woord God, theos, in het Grieks ook van afgeleid. Hij is de plaatser. En wij worden in de positie van zonen geplaatst. Nou, wat is nou een zoon? De Bijbel maakt echt een onderscheid tussen kindschap en zoonschap. Wat is nou een zoon? Een zoon die wordt in de positie geplaatst van een erfgenaam. Tussen aanhalingstekens, want dat woord erfgenaam, dat kennen wij allemaal uit onze vertaling. Een erfdeel en een erfgenaam, maar dat kennen wij ook uit ons praktische leven, zeg maar. Als iemand overlijdt, dan kunnen we een erfenis ontvangen. Hè? Dan heb je een erflater en een erfgenaam. Maar dan moet er eerst iemand overlijden. Dat is in dit geval natuurlijk niet zo. Wij worden aangesteld tot zonen. En dat een beter woord voor het erfgenaam of erfenis is een lotbezitter. Wij ontvangen dus geen erfenis, maar een lotsdeel of een lotbezit. En daar klinkt ook wat in uitverkiezing ook doorklinkt. Dat we worden uitgekozen, eruit gepikt. Als door het lot ontvangen wij ons aandeel, ons lotsdeel, ons lotbezit. Maar een lotbezitter, of een lotbezitter, of voor mij part een erfgenaam, maar dan moeten we wel even weten waar het over gaat, in de Bijbel, is iemand die deelt in het bezit van de Vader. Dus wij worden aangesteld tot zonen van de Vader, van God de Vader. Dat betekent dat wij gaan delen in het bezit van de Vader. En wat is het bezit van de Vader? Alles, ja. Wat niet? Dus de hele schepping is het bezit van de Vader. En daar gaan wij in delen. Natuurlijk in Christus, want hij is de zoon aan wie God alles geeft. Maar God heeft meerdere zonen, want wij worden gesteld, geplaatst als zonen van God. Ik zal er straks nog wel wat meer over laten zien, want Romeinen 8 gaat daar voor een groot deel ook over. Nou, nog even dit. Ik had het net over dat in liefde. Hij bestemt ons tevoren tot dat zoonschap. In liefde. Voor wie? In liefde voor wie? En dan denken wij als mensen die heel erg op onszelf gericht zijn, ja, voor mij, of nou, misschien nog breder voor ons. Maar het gaat hier over Gods liefde voor heel de schepping. Want hij heeft ons tevoren bestemd, voorbestemd tot zoonstelling. Maar wat gaan die zonen Gods doen? Wat gaan die doen? Nou, Romeinen 8, ik zei het al, Romeinen 8 gaat daar bijvoorbeeld over. En in Romeinen 8 staat dat wij lotbezitters zijn van God. Dat is eigenlijk een ander woord voor zoon. Het delen in de erfenis. Een zoon is degene die aangesteld wordt in de positie om te delen in het bezit van de Vader. Maar wij zijn dus samen, ja, dat is ook mooi, mede-erfgenamen, zoals in de vertaling staan. We zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Of iets scherper gezegd, wij zijn lotbezitters van God. Namelijk delend in zijn bezit. Maar dat bezit geeft hij in de eerste plaats aan de Zoon, Jezus Christus. En daarom, omdat wij delen in het bezit van hem, van Christus, delen in zijn positie, daarom zijn wij samen lotbezitters van Christus. Maar die zonen Gods, die gaan in de toekomst deze hele schepping bevrijden van de vergankelijkheid. Dat is wat Romeinen 8 zegt. En ja, dat is dus iets wat ik allemaal niet ga laten zien. Als ik nou Romein 8 nog bij zou betrekken, dat is een geweldig lang hoofdstuk. Een geweldig hoofdstuk en ook nog eens lang. Maar dan staat hier vanavond nog, denk ik. Maar het staat ook in Romein 8 dat de schepping rijkhalzend uitkijkt naar de onthulling, de openbaring van die Zoon van God. Want wij zijn nu, wij zullen straks in de positie geplaatst worden door God als Zoon. Dus die positie hebben wij nu de facto feitelijk nog niet. Wij hebben wel, dat zegt Romeinen 8 ook, de geest van de zoonstelling ontvangen. Dus de geest die wij hebben, die heeft meerdere namen hoor, die geest. In Romeinen 8 worden er al stuk 7, 8 verschillende aspecten van die geest genoemd. De geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt. De geest van God, de geest van Christus, natuurlijk allemaal één geest. Maar wij hebben de geest nu al ontvangen. En die geest wordt in Romeinen 8 genoemd de geest van de zoonstelling. Dat is namelijk ook de geest die ons leidt op het pad naar die zoonstelling. Om het dan maar zo te noemen. We zijn nu zonen in opleiding. Dus we hebben die geest al ontvangen, ook als garantie. Want dat zegt Efeze 1 ook. Als een zegel en een garantie, dat hebben we die geest ontvangen. Maar ook, onder andere, dat we aangesteld zullen worden als zonen van God. En wanneer gebeurt dat dan, dat we aan zullen gesteld worden als zonen van God, in die positie worden geplaatst? Nou, daar zegt Romeinen 8 over, dat is bij de verlossing van ons lichaam. Ik zei zojuist al dat de schepping rijkhalzend uitziet naar dat moment. Dat is natuurlijk niet bewust. Maar daar staat ook in Romeinen 8 dat de hele schepping zucht onder de vergankelijkheid. Een zucht als een, dat wordt voorgesteld als een zwangere vrouw. En de hele schepping zucht onder die vergankelijkheid, het lijden van de huidige tijd. En daarom kijkt die schepping ook rijkhalzend uit naar de onthulling, de openbaring van de Zonen van God. Want dat zei ik al, de zonen van God gaan de schepping bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. Daar spreekt Romeinen 8 over. Dus, ja, dat is een geweldige taak. En die taak is ten eerste gegeven natuurlijk aan Christus, de Zoon van God. Maar er staat ook weer verderop in Romeinen, ja, je moet echt dat hoofdstuk is goed doorlezen en tot je neemt. Maar er staat dat Christus is de Zoon van God, opdat hij de eerstgeborene zou zijn. Hij is dus de eerste met de hoogste positie. Maar hij is dus de eerstgeborene onder vele broeders. Dus hij is de Zoon, maar hij heeft veel broers. Dat staat hier. En die broers zijn wij, die broeders. Dus hij is de eerstgestelde Zoon, de eerstgeborene, maar dus onder vele broeders. Want wij zullen aangesteld worden als zonen van God. Of als samen de lotbezitters, hè, om het dan anders te zeggen. Want het wordt natuurlijk op meerdere manieren naar voren gebracht in de schrift. En hij zal dus als hoofd samen met zijn lichaam de schepping van de slavernij van de vergankelijkheid bevrijden. Dat is dus zoonstelling. Niet zomaar dat we aangenomen zijn als kind van God of zo. Nee, dat gaat over veel meer. Dat gaat over onze positie. Maar ziet u ook nu wat uitverkiezing is? Dat het helemaal niets met hemel en hel te maken heeft. Ook niet met een eindeloze bestemming. God heeft ons uitverkoren in hem, voor de grondlegging van de wereld, om de hele schepping van de slavernij te gaan bevrijden. Zoals dat in Romeinen 8 staat, maar in Efeze 1 staat nog iets anders, en dat wil ik ook nog laten zien. Maar eerst nog even dit. In liefde ons tevoren bestemmend, tot zo'n stelling, door Christus Jezus, tot in zichzelf, of tot in hem. Dus we worden, elke keer staat het ook, kijk, wij zijn van tevoren bestemd, voor de grondlegging, maar elke keer staat erbij, ja, het is in hem. Dus hier staat er ook door Christus, ja, tot in hem, of tot in zichzelf. In overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. God had er dus een welbehagen in om het zo te doen. En dan, Ja, ik moet verder hier valt natuurlijk ook wel meer over te zeggen, maar dat ga ik niet doen, want ik wil nog even mijn punt maken wat Paulus hier in Efeze ook maakt over onze uitverkiezing. En dan sla ik dus een paar versen over en dan kom ik in vers 8. In alle wijsheid en verstandigheid maakt hij aan ons het geheim van zijn wil bekend. Let goed op wat er niet staat. Er staat niet: in alle wijsheid en verstandigheid maakt hij aan ons zijn wil bekend. Hier staat dat hij het geheim, de verborgenheid van zijn wil bekend maakt. En kijk, zijn wil, wat God van plan was met zijn schepping, dat kun je ook gewoon in het Oude Testament lezen. Dat heel deze schepping onderworpen zou worden, onderschikt zou worden aan de Messias, aan de Heer Jezus Christus. Ja, dat is wat de Joden ook vroegen. Hij gaat dat doen via het uitverkoren volk Israël overigens, in de toekomst. Maar het geheim dat Paulus bekend maakt, is dat Christus niet slechts één persoon is, maar dat gezelschap dat hij uitroept in deze tussentijd waarin Israël terzijde staat en tot het moment waarop God de draad weer oppakt met Israël, in die tijd kiest God zich een gezelschap uit de natiën van zwakken, onedelen, onmachtigen enzovoorts, en die gaat hij de hoogste positie geven, namelijk in Christus. Die zijn één lichaam met hem, en dat vind je nergens in de, nou, dat zeg ik verkeerd, dat was onbekend voordat Paulus dat bekend maakte. En ik wil bijna zeggen, dat vind je nergens in de geschriften voor Paulus, maar dat is niet waar. Je vindt het overal in de geschriften, maar daarvoor moest het wel eerst bekendgemaakt worden. En nu, met de bedekking ervan afgenomen, kun je het op andere plaatsen ook terugvinden. Dat is natuurlijk weer een onderwerp op zich. Maar God maakt dus in alle wijsheid en verstandigheid dat geheim aan ons bekend. Het geheim van zijn wil. Nou, wat is dat dan precies? Ja, ook weer, na zijn welbehagen, dat hij zich voornam in hem. Ook weer, het was een voornemen. Dit woord ook weer, dat pre of pro, dat betekent elke keer voor. En dit is ook weer dat woord plaatsen. Dus God had het van tevoren zo geplaatst. Dat is zijn voornemen. Dus, ja, kijk, we zeiden net iets over dat dogma in de protestantse kerk, maar in de evangelische wereld heeft men dat maar gewoon helemaal overboord gegooid. En daar zegt men van, ja, maar dat het uiteindelijk toch allemaal van de mens afhangt. Want die moet kiezen en die moet willen. Maar, ik weet niet of u goed meegelezen hebt, ik hoop het wel, maar elke keer gaat het over van tevoren, God heeft het zo bepaald. Hij doet dat. Dat is allemaal zijn werk. Hè? Verleden, heden en toekomst hebben we ook gezien. Alles is uit hem. Opdat geen vlees zou roemen. Dus iedereen die zegt van, ik heb toch maar voor Jezus gekozen. Ja, die is dus aan het roemen in het vlees. Dus dan kun je afvragen van, ja, hoe echt is dat? Als Paulus zegt, opdat geen vlees zou roemen. Ja. Daarover hebben we het wellicht eens een andere keer. Maar dan komt vers 10, daar staat tot beheer van de volheid van de tijden. En dat is altijd of tot in beheer van de volheid van de tijden. Dit is trouwens, een oikos is een huis en een nomion is een norm of een wet. Je zou het ook kunnen vertalen met een huishouding. Een huishouding waarbinnen bepaalde regels gelden. Nou, wij leven in het beheer of de huishouding van de genade, noemt Paulus dat. Maar hier gaat het over het beheer van de volheid van de tijden. Dus als straks de tijdperken voleindigd worden, het beheer van de volheid van de tijden, de voleinding van de eeuwen of de aionen. Ja, als u daar nog nooit van gehoord hebt, dan gaat het dus wellicht nu een beetje duizelen. Van, ja, wat zijn dat dan voor tijdperken? Deze presentatie komt ook op mijn website staan, kan je nog eens terugkijken. Maar ik heb daar een schemaatje van toegevoegd, dat heb ik niet zelf gemaakt, maar een goede vriend van me. De tijdperken, zoals ik die meen te verstaan, en Art ook, die dit schema heeft gemaakt, er zijn 5 aionen. En die aionen die hebben ook die krijgen een bepaalde beschrijving mee in de schrift. En dat was een tijd voor de aionen. En er zal een tijd zijn dat de aionen voleindigd worden. Daarover heeft Paulus het dus over als hij zegt om in het beheer van de volheid van de tijdperken. Nou, wat gaat er nu doen, dat lezen we straks. Maar we leven nu, hier staat ook het kruis, in deze aion. De tegenwoordige aion, of de huidige aion, de aion van deze wereld, wordt trouwens ook nog de boze aion genoemd in Galaten 1 vers 4. Dat is een boos tijdperk, want de god van deze aion regeert. Maar hierna komt het tijdperk van de 1000 jaar. Komende aion. Daarna volgt nog een tijdperk, dat wordt zoals je ook het heilige der heiligen hebt, en het boek der boeken, wordt dat de aion van de aion genoemd, de meest overtreffende aion. Dat is de aion, het tijdperk van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Nou, die tijdperken die komen dus nog. En voordat dit tijdperk beëindigd is waarin wij leven, zullen wij hem tegemoet gaan in de lucht. En zullen we altijd met hem zijn. En dat is ook het moment, om het zo maar te zeggen, dat de Heer, dat geschiet in fases, maar dat de hele schepping aan hem onderworpen zal gaan worden. Nou, daar gaat het in Efeze 1 ook over. Over het beheer van de volheid van de tijdperken, dus de volleinding van die aionen. Maar wat gaat God doen tot in die volleinding van de tijdperken? Dan staat er, hij gaat het al samenvatten in de Christus. Wat betekent dat dan? Het al samenvatten of samenbrengen in de Christus. Dat is wel leuk, ik had net wat commentaar op de MBG-vertaling. Maar hier is de MBG-vertaling heel mooi. Omdat in dit dit Griekse woord, ik ga het niet noemen, want dat is maar daar zit het woordje hoofd in. Dat is opgebouwd uit een aantal delen, opwaarts plus hoofden plus veroorzaken. Ja, en wij kennen dat trouwens wel, samenvatten, dat doen wij ook vaak in een kop. Hè? Een koptekst vat samen wat daaronder wat uitgebreider staat, om het maar even te simpel te zeggen. Maar God gaat dus de hele schepping, zo heeft de MBG het ongeveer, onder één hoofd, namelijk Christus, samenvatten of samenbrengen. Dus het heelal, want dat staat er, om een beheer van de volheid van de tijdperken of de tijden, het al samen te vatten of samen te brengen, ja, dan staat er in de Christus. Dus er staat niet in Christus, maar er staat in de Christus. Wat is de Christus? Nou, daarvoor moeten we ook bij Paulus zijn. Ik heb het eigenlijk al een paar keer gezegd natuurlijk. Maar het is mooi zoals hij dat in 1 Korinthe 12 zegt. Dan zegt hij net als het lichaam. Het lichaam dus één is en vele leden heeft. En al de leden van het ene lichaam die vele zijn, één lichaam zijn. Dan zou je verwachten dat hij zou zeggen, ik had eigenlijk weg moeten laten van wat staat op die puntjes. Dat hij zou zeggen, zo ook het lichaam van Christus. He, want hij heeft het over een lichaam en een lichaam is één. Net als ons lichaam één is, maar het heeft vele leden, armen, benen enzovoort. En toch zijn al die leden van dat lichaam, van dat ene lichaam, die vele zijn, zijn toch één lichaam. Hoewel allemaal verschillende delen en leden. En dan zegt hij heel kort, niet zo ook het lichaam van Christus, maar zo ook de Christus. Dus de Christus is de benaming, benoeming, hoe Paulus dat noemt, voor hoofd en lichaam, voor het geheel. Zo ook de Christus. Nou, wat gaat God doen in de huishouding of het beheer van de volheid van de tijdperken? Gaat hij het al, het heelal, alles, samenbrengen, of samenbrengen onder één hoofd in de Christus. In hoofd en lichaam. En dat is dus de positie waarin wij delen en waartoe wij uitverkoren zijn. Dus hij heeft ons uitverkoren in Christus om de hele schepping te gaan zegenen. En dat is uitverkiezing. Zoals Abraham uitgekozen werd om alle geslachten van de aardbodem zouden in hem gezegend worden. Zo zijn wij uitverkoren dat God, we zijn uitverkoren in hem, dat God het al gaat samenbrengen onder één hoofd, namelijk in de Christus. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Dus, ja, dat is ook nog een, dat is ook nog iets natuurlijk, want alles wat wij niet zien, en wat toch bestaat, hè, alle geestelijke machten, die gaan wij in Christus, hè, als de Christus, samenbrengen. En bij God brengen. Onder, ja, onder één hoofd, namelijk onder hem. Dus het al, dat is dus hemelen en aarde. Dus alles gaat samengebracht worden onder hem. En, daar, en wij delen in zijn positie en daartoe zijn wij uitverkoren. Dus ook weer een uitverkiezing. Niet omdat God... Kijk, uitverkiezing is exclusief, hè. De ene zal uitverkoren, de andere niet. Maar het doel van God is inclusief. Namelijk om allen te bereiken, om allen erbij te brengen. En daartoe zijn wij uitverkoren. En als het gaat om uitverkiezing in de schrift, is dat ook de betekenis. Dat gaat er niet om van een heel klein groepje, want de rest daar wil ik niks mee te maken. Nee, dat hele kleine groepje wordt gebruikt om de rest te gaan zegenen. Nou, dan staat er ook nog in... dan staat er ook... Ik ga een beetje tempo maken. Ik heb nog een paar dia's. In Filippenzen staat... Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en begunstigt hij hem met de naam boven alle naam, opdat in de naam van Jezus alle knieën zich zal buigen. En hier staat het nog wat scherper. Van hemelsen, van aardsen en van onderaardsen. Die in de hemelen zijn, die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. Maar ieder die ooit op aarde was, die ligt nu onder de aarde. Daar gaat het over, onder de aarde. Maar die zijn ooit wel op aarde geweest natuurlijk. En alle tong van harte zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Dus God gaat... het al samenbrengen onder één hoofd in de Christus, zowel het in de hemelen en wat op de aarde is. Dus het heelal. In hem, in wie ook ons lotsdeel werd toebedeeld. Dus de Nederlandse concordante vertaling heeft die door loting aangewezen. Ja, dat is uitverkiezing ook, hè. Dat is ons lot. En ja, dat heeft niets met wie wij zijn of waar we... Zoals over Jacob en Esau wordt gezegd, iets goeds of kwaads hebben gedaan. Nee, we zijn daartoe voorbestemd. En dat, ja, in hem, ik hoor het er eigenlijk wel zeggen, maar ons lotsdeel, ons erfdeel is dus ook in hem. En dat staat er ook, in hem, in wie ook ons lotsdeel werd toebedeeld. Dus hij is degene die alles ontvangt en wij ontvangen ons aandeel, ons lotsdeel, ons lotbezit in hem. Wij, die tevoren bestemd worden naar het voornemen van hem. Vaak heb ik nu al gezegd dat het tevoren en voornemen en voorbestemd is. Maar ik heb hier het rijtje. We zijn uitverkoren in hem voor de grondlegging van de wereld. Hij bestemt ons tevoren tot zo'n stelling. We hebben gelezen van het geheim van zijn wil dat hij zich voornam in hem. En hier lezen we dat wij tevoren bestemd worden naar zijn voornemen. Ja, dat is dus uitverkiezing en predestinatie, om het zo maar te zeggen. Allemaal door hem bestemd, maar inderdaad, exclusief, maar met het doel, nu exclusief, maar met het doel, inclusiviteit wilde ik bijna zeggen, maar om het geheel erbij te brengen. Die het in het al werkt of inwerkt naar de raad van zijn wil. Dus in het heelal werkt God alles naar zijn bedoeling. Dus er gaat ook niets fout, er gaat niets buiten zijn bedoeling om. En dan lees ik toch nog even verder. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Wij die een voorhoop hebben in de Christus. Maar we weten nu toch wat die voorhoop is. De meeste vertalingen zeggen zoiets als een eerdere verwachting. Dat is op zich ook prima. Maar letterlijk staat hier echt een voorhoop hebbende. Wij hebben een voorhoop in Christus, in de Christus, in de Christus. En dat betekent dat wij als leden van zijn lichaam deel hebben aan zijn positie. En met hem als eerstelingen gesteld worden over heel de schepping. Dus de hoop, de verwachting van bevrijd worden van de slavernij, van de vergankelijkheid, zoals Romeinen 8 dat zegt, die gaat heel de schepping ten deel vallen. Maar wij hebben daarin een voorhoop. Onze verwachting wordt ook als eerste vervuld, namelijk bij de verlossing van ons lichaam. Dus vandaar wij die een voorhoop hebben in de Christus. Het is niet alleen zo, maar dat wij eerder daarin zijn, maar ook de allerhoogste positie ontvangen, namelijk de positie van hem. En dat is nog een veel hogere positie dan het volk Israël ten deel zal vallen. Nou, ik heb iets te veel dia's gemaakt. Ik heb er nog twee. Want ik wilde deze tekst nog eens... Deze kennen jullie allemaal, denk ik. Herman in ieder geval wel, heb ik gemerkt. Eigenlijk gaat dit ook over uitkiezing, hè? Dit vers. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig, zegt Paulus. Want hiervoor zwoegen wij en worden wij gesmaad. Dat wij onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die redder is van alle mensen. Maar vooral van gelovigen. Dus hij gaat allen redden, maar nu is er een enkeling die hij heeft uitverkoren, die al gered zijn, en die hij gaat gebruiken om het geheel te bereiken of te brengen waar hij het hebben wil. En dat is dus ook, kijk, dat begrip uitverkiezing, dat wordt volgens mij veel te veel in die theologische context gebruikt, maar je vindt het overal in de schrift, dat uitkiezen. En dan staat er nog bij, geef opdracht en onderwijs deze dingen. Ik vind het altijd wel leuk als ik dit vers toch laat zien om dit te zeggen. Want ik vind het altijd een beetje eng om het te hebben over onze kringen. Maar we begeven ons allemaal in een kring. Een kring van mensen die we vaker zien omdat we naar dezelfde samenkomsten gaan. Maar ik merk wel eens dat in onze kringen, om het dan maar zo te noemen, ik weet niet of het hier zo is, want daar kom ik hier te weinig voor, maar dat vooral dat accent dan komt te liggen dat God de redder is van alle mensen. En dat is schitterend, en daar zeg ik amen op, en ik vind het ook fantastisch, en dat is goed nieuws, dat is het evangelie. Maar Paulus zegt hier, geef opdracht, en dat wordt meestal vertaald met geef opdracht en onderwijs dit, of beveel en leer dit. Maar er staat een meervoud, letterlijk staat, geef opdracht en onderwijs deze. In een meervoud, dus dan moet je zoiets als deze zaak of deze dingen erachter zeggen. Maar wat zouden wij nou onderwijzen? Ik wou bijna zeggen erin stampen, maar dat klinkt zo negatief. Wat zouden wij nou onder bewijs stellen dat God de redder is van alle mensen, maar ook vooral van gelovigen. Dat zou dus ook onderdeel zijn van het onderwijs. En waarom zijn wij dus vooral, waarom is hij vooral de redder van gelovigen? Ja, daar hebben we het dus eigenlijk deze ochtend over gehad. dat wij delen in zijn positie, dat wij met Christus gesteld zullen worden over de hele schepping. En dat we een voorhoop hebben in de Christus, dat we niet alleen maar als eerder gered zijn, maar dat we ook een geweldig hoge positie hebben ontvangen, wij de gelovigen. En daarom dat vooral van gelovigen. Hij is de redder van alle mensen, dat is inclusief, maar nu ja, vooral van gelovigen. Dus hij is, dat is exclusief, en daartoe zijn wij uitgekozen en uitverkoren. Maar volgens mij is het de hoogste tijd. En daarom ga ik hier ook stoppen.